Gemeente, namens uw kerkraad de volgende mededelingen. Maandagavond is er verkoop van collectebonnen. Woensdagavond is de jaarlijkse ledenvergadering. Aanvang 7:45. Alle leden zijn van harte welkom. Van het moderamen van de generale synode heeft de kerkraad een schrijven ontvangen dat we met u willen delen. Als kerkraad hebben we nog niet met elkaar gesproken over de situatie die in de afgelopen weken is ontstaan. Wel willen we op de ledenvergadering van aanstaande woensdagavond 2 april de situatie kort toelichten en ruimte geven voor vragen. En deze brief van het moderamen wil ik u nu voorlezen. Gemeente, broeders en zusters en jongeren. Het is heel ongebruikelijk dat het moderamen van de generale synode van ons kerkverband zich middels een brief tot u richt. Maar we voelen ons daartoe opnieuw gedrongen nu de derde zittingsweek van de generale synode op een verdrietige manier is afgesloten. Zoals u bekend kan zijn is er binnen de kerk een grote verdeeldheid, onder andere over de vraag of zusters in de ambten bevestigd mogen worden en over de vraag hoe we in Bijbels licht moeten omgaan met homoseksuele relaties. De synode heeft op deze punten een en andermaal uitspraken gedaan die door een deel van de kerken niet worden gedragen. Een ander deel kan niet accepteren dat er in een praktijk is ontstaan die in strijd is met de synodale bepalingen. Aan beide kanten blijkt er sprake te zijn van gewetensnood. In de achterliggende maanden en ook in de afgelopen week is op allerlei manieren geprobeerd een begaanbare weg te vinden om als kerkverband in zijn geheel verder te kunnen. Er zijn plannen besproken die beoogden in mindere of meerdere mate afstand te creëren en tegelijk elkaar in essentie vast te houden. Deze plannen zijn gestrand. De synode staat nu met lege handen. Als moderamen vrezen we voor de gevolgen die dit gaat hebben. We voelen ons beschaamd en schuldig tegenover de Heer, maar ook tegenover u, ouderen en jongeren. Wat gaat er ook een slecht getuigenis van ons uit naar de wereld om ons heen, die toch al bloedt uit zoveel wonden. Met diep verdriet en verslagenheid schrijven wij u dit. En nu, beschreven, we staan met lege handen, schuldige handen ook. Laten we ons als gemeente en ieder persoonlijk verootmoedigen voor de Heer. Maar laten we het ook nu van Hem verwachten, ook als wij de toekomst niet kunnen overzien. Laten we onze lege, schuldige handen vouwen. Velen van u en jullie hebben in de achterliggende tijd meegebeden. We hebben het op allerlei manieren gemerkt. Blijft u dat alstublieft doen in de komende tijd. In de toonzetting van Daniël 9. Heren, bij ons staat de schaamte op het gezicht, omdat wij tegen u gezondigd hebben. Nu dan, onze God, luister naar het gebed van uw dienaar en naar zijn smeekbeden. Doe, omwille van de Heere, uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Open uw ogen om onze verwoestingen en de stad te zien waarover uw naam is uitgeroepen. Want wij werpen onze smeekbeden niet voor u neer op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van uw grote barmhartigheid. Heere, luister. Heere, vergeef. Heere, sla er acht op en doe het. Wacht niet langer, omwille van uzelf, mijn God. Over uw stad en over uw volk is immers uw naam uitgeroepen. Zo mogen we bidden. Pleitend op het volbrachte werk van onze Heere Jezus Christus, wiens lijden en sterven voor een schuldige kerk wij in deze weken gedenken. Onder de lamp van dat evangelie wensen wij u een gezegende zondag toe. Met hartelijke broedergroet, het moderamen van de synode. Zo zullen we ook straks in onze gebeden ons voor de Heere verootmoedigen en ons kerkverband aan de Heere opdragen. Ik noem u als laatste mededeling namens de kerkraad nog de collecten van deze zondag. Die zijn bestemd, de eerste voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. En voor alle genoemde data geldt, zo de Heere wil. En wij leven. Laten wij deze dienst aanvangen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij in het licht van wat we net gehoord hebben nu zingen, Psalm 74 van deze psalm, het eerste en het zevende vers. Waarom, o God, zijn wij in eeuwigheid van uw gunst en onderstand verstoken? Hoe kan uw toorn dus tegen ons nog roken, die schapen zijn? Dat is ook het beeld van Psalm 23. Die schapen zijn, zelfs door uw hand gewijd. En ook het zevende vers van dezezelfde psalm, 74, 1 en 7. We luisteren naar de wet van de Heere onze God. Daarna zingen we uit Psalm 119, daarvan het 88ste vers. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond. Psalm 119, vers 88, nadat we geluisterd hebben naar de 10 geboden van de Heere onze God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de samenvatting van deze luidt: gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. openen het woord van de Heere deze morgen in het boek der Psalmen. Psalm 23 wil ik met u lezen. Een aantal weken geleden heb ik in Kerkwerve over deze psalm gepreekt. En dat was in een week waarin we als gemeente 3 keer bij het open graf stonden. Dat was ook de week waarin ik zelf het beroep naar Leerdam aannam. En we hebben toen geluisterd naar Psalm 23 en we willen dat zo vanmorgen ook doen in het licht van wat in de afgelopen week gebeurd is en alles wat er op de kudde van de Heere afkomt, ons kerkverband, wij als gemeente, om dan te mogen luisteren naar de rijke woorden van deze psalm. Dat is wat we deze morgen mogen en willen doen. Psalm 23, vanaf vers 1 tot en met het einde, vers 6. We zullen in de verkondiging in het bijzonder bij de eerste 4 versen stilstaan. Een psalm van David. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie. Mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens. En ik zal in het huis des Heren blijven, in lengte van dagen. Tot zover. We willen nu de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. In ons gebed denken we dus ook in het bijzonder aan de situatie van ons kerkverband. We doen ook een voorbede vanmorgen voor zuster Abraham Jan. Zij moet chemotherapie ondergaan. Ook waren er goede berichten over het resultaat van de operatie. We danken de Heere met en voor zuster Arianne Haak van Lenten, die dinsdag weer thuis mocht komen na onwel te zijn geworden en opgenomen was in het ziekenhuis. De onderzoeken gaven positieve uitslagen. Laten we de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Mag ik u voorgaan? Heere, wij naderen voor uw heilig aangezicht. Met ontreddering. Met ontreddering, zoals we dat onder woorden mochten brengen met die woorden van de oude psalm, psalm 74. En wat is het heerlijk, Heere, dat we ook in een situatie van ontreddering de Bijbel kunnen openslaan. En dan woorden vinden die vertolken wat er leeft in het hart. Dat we het psalmboek kunnen openslaan. En woorden kunnen vinden waarmee we de nood van ons hart mogen uitzingen voor uw heilig aangezicht. Waarom, o God, zijn wij in eeuwigheid van uw gunst en onderstand verstoken? Hoe kan uw toren dus tegen ons nog roken, die schapen zijn, zelfs door uw hand gewijd? Uw heiligdom is door het vuur verteerd. Niets heeft zijn glans voor het woeden des gloeds beveiligd. Uw schoon paleis, uw woning, is ontheiligd, ten gronde toe, in puin en as verkeerd. En zittend op dat puin, met in onze handen het as, komen wij vanmorgen tot u. Wat is er van ons kerkverband geworden? Hoe heeft het zover kunnen komen? En hoe moet het nu verder? Heren, wij weten het niet meer. En dan is er naast die ontreddering ook het besef van schande, van schaamte, van schuld. Want het is het kerkverband waartoe wij behoren. Dat zo in deze desolate toestand is gekomen. En dat gaat niet buiten onszelf om, Heer. Daar waren wij zelf bij. Dat is ook onze verantwoordelijkheid. Dat willen we vanmorgen maar eerlijk tegen u zeggen, Heer. Dat eerlijk beleiden. En met ootmoed smeken, Heere, vergeef. Heere, reken niet aan. Heere, doe niet naar wat wij verdiend hebben. Maar schenk nog onverdiend uw genade, uw vergeving, uw verzoening. Trouwe God. We mogen, juist op deze morgen waar we moeten verzuchten, hoe kan uw toorn nog tegen ons roken? Wij die schapen zijn, zelfs door uw hand gewijd. Wij mogen op diezelfde morgen met die andere psalm belijden: de Heere is mijn herder. En dat blijft staan. Ondanks alles van onze kant. Ondanks het feit dat wij behoren bij een kerkverband van 70.000 dwalende schapen. Dwaalziek. Uw wetten schendend. En dan toch, de Heere is mijn herder. Geef, Heere, dat we het zo mogen zien. Dat we het zo leren beleiden. Dat we in de verkondiging van uw woord deze morgen u zo als herder getekend mogen krijgen. Dat ons hart amen zegt op die belijdenis. Want als de situatie zo desolaat is, de ontreddering en de onzekerheid zo groot, en we u als herder niet kennen, ons aan uw zorg en leiding niet toevertrouwen. O Heere, hoe reddeloos verloren zijn we dan. Als we niet hem kennen die zegt: ik ben de goede herder. En de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Als we hem niet kennen, de Heere Jezus Christus, die met zijn eigen bloed voor de schuld van zijn kudde heeft betaald, dan moeten wij vandaag onder uw toren eeuwig wegzinken. Geef ons daarom het zicht op hem. Verkondig uw naam, o drie-enige God. En leer door uw geest het met David te belijden, de Heere is mijn herder. Alleen dan, Heer, zullen we na vandaag verder kunnen. We weten niet hoe. We weten niet waarheen. Maar dan toch verder kunnen. Achter de goede herder aan. Laat zo uw woord klinken vandaag. Uw woord dat eerlijk is. Uw woord dat ontdekt. Uw woord dat houvast geeft. Uw woord dat ons zegt hoe wij, arme zondaar, zalig kunnen worden. Zalig moeten worden. Door Christus alleen. gedenk ons ook, Heer, in de nood van ons persoonlijk leven. Gedenk ons in omstandigheden van ziekte, van psychische nood, van grote zorg. We bidden voor zuster Abraham, ja, als zij chemotherapie moet ondergaan. Wilt u daar uw zegen aan verbinden, dat de therapie slagen mag? Maar ook kracht geven om de therapie te dragen, om het te ondergaan. Gedenk haar en haar man en allen die haar lief zijn. Geef, Heere, dat ze in de zorg voor haar lichaam, ook de zorg voor de ziel, aan u mag toevertrouwen. Zich zo aan u mag overgeven. We danken u tegelijk ook voor de goede berichten die ze heeft ontvangen over het resultaat van de operatie. Daarin hebt u een stukje van die zorg ook betoond en we willen u daar de dank ook voor brengen. En zo danken we u ook met en voor zuster Arianne Haak. Zij weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis en dat de onderzoeken positieve uitslagen hebben gegeven. Heren, dat ontvangen we met haar uit uw goede hand. En wilt u haar ook thuis alles geven wat nodig is. Bovenal uw nabijheid en uw zorg. Gedenk zo in ieder Heer die weet hoe het is als het leven onder zware zorg gebukt gaat. Gedenk hem of haar die beter weet hoe het ziekenhuis er van binnenuit ziet dan dat lief is. Vertroost ons, Heer. Daar waar we lege plaats in ons leven voelen, die korter of langer geleden geslagen zijn. Wees met ons als er grote spanningen zijn, in het huwelijk of in het gezinsleven. Wat er ook spelen kan. En u weet ervan. Wees bij ons. Draag ons. En leer ons het telkens aan u te geven, opdat we het ook niet alleen hoeven te dragen. Getrouwe Heer, wij naderen voor uw heilig aangezicht. En we doen het met schaamte, met schande en met schuld. Wie kan voor u bestaan? Niemand van onze Heren. Maar wij komen ook niet tot u op grond van onze eigen gerechtigheid. Want dan staan we met lege, ja zelfs met vuile handen. Maar we komen tot u op grond van de gerechtigheden van hem, die onze ongerechtigheden gedragen heeft. Voor onze zonde zich liet verbrijzelen. Hoor ons in de wegneming van onze schuld. In de naam van de Heere Jezus Christus alleen. Amen. De collecte vindt nu plaats. U mag de Heere dienen met uw gaven. Daarna zullen we zingen uit Psalm 80 van deze psalm. Het eerste vers, neem Israëls herder, neem ter oor. Psalm 80, vers 1. Na de verkondiging zingen we uit Psalm 23 de berijming, alle drie de versen. Psalm 23, 1, 2 en 3. Straks na het amen op de verkondiging. Gemeente des Heren, van de duizenden boeken die ik ooit gelezen heb, heeft mij geen woord zo getroffen als Psalm 23. Dat schijnt de beroemde filosoof Immanuel Kant ooit gezegd te hebben. Maar gelukkig hoef je voor het lezen, het begrijpen, het ontvangen, het geloven van wat in deze psalm te vinden is, geen filosoof te zijn. Integendeel, de inzet van deze psalm dringt diep door in het eenvoudige dagelijkse leven van de Israëliet in Bijbelse tijden. De Heere is mijn herder. Dat is niet hoog. Dat is niet groots. Maar dat is eenvoudig. En komt juist daarin ongekend dichtbij. De Heere. De God van Israël. Hij is een herder. Mijn herder. Naar die woorden luisteren we. Na een week waarin de generale synode van ons kerkverband niet in staat bleek een weg te wijzen in de grote crisis waarin ons kerkverband zich bevindt. En de zeer reële dreiging van scheuring die dit tot gevolg heeft, eerlijk heeft benoemd. Die woorden. Die klinken vanmorgen. De Heere is mijn herder. Thema voor de preek, verder met de herder. Verder met de herder. Twee gedachten. Als eerste, hij zorgt. Als tweede, hij leidt. Verder met de herder. Hij zorgt. Hij leidt. Eerst dus, hij zorgt. De Heere, de God van Israël, een herder, mijn herder. Woorden die naar ons toekomen vanaf de lippen van David. En daarom raken die woorden zo. David, die immers zelf herder was. Herder van de schaapskudde van zijn vader Isaï, herder in de velden rond Bethlehem. Tot die ene bewuste dag dat hij bij de schapen vandaan werd geroepen. De offermaaltijd met de profeet Samuel, waar hij als jongste eigenlijk niet bij hoefde te zijn. Daar werd hij nu toch binnengebracht om daar, te midden van zijn broers, door de oude profeet gezalfd te worden tot koning over Israël. Tot herder van het volk van God. David, hij kent het herderleven van binnenuit. Hij weet hoe het is om met de kudde door de wildernis te trekken. Op zoek naar gras, op zoek naar water. Juist deze David is het die dit beeld gebruikt. Herder voor de God van Israël. Hij is mijn herder. Een heerlijke belijdenis. Een belijdenis om alleen maar gelovig na te spreken. Ja. De Heer, hij is mijn herder. Wat betekent dat dan? Wat wil dat dan zeggen dat de Heere herder is? Nou, voor David betekent dat, hij zegt het er direct bij, mij zal niets ontbreken. Daarin wordt duidelijk wat een herder volgens David doet. Een herder zorgt voor je. Een herder zorgt ervoor dat de kudde krijgt wat de kudde nodig heeft.
Natuurlijk, dat is precies waar je een herder voor hebt. Dat Isaï zijn zoon David op de schapen liet passen, dat was met de bedoeling dat David dan aan die kudde alles zou geven wat die kudde nodig heeft. Niet in die zin dat David dan een soort knecht van de kudde is. Nee, dat zeker niet. David heeft als herder ook niet te doen wat de kudde wil. David heeft als herder te doen wat vader Isaï wil. Hij laat de schapen dus niet maar zomaar hun gang gaan, zodat die schapen kunnen doen en laten wat ze zelf willen. Nee, maar hij zorgt ervoor dat die schapen alles krijgen waarvan vader Isaï vindt dat die schapen het nodig hebben. Of er David zelf van vindt dat die schapen het nodig hebben. En zo is dat met alle echte herders. Of ze nu hun eigen schapen hoeden of de schapen van een ander. Een herder heeft als taak het goede voor zijn kudde te zoeken. Om dat te doen waar zijn kudde wel bij vaart. Wat is dan het goede dat de Heere voor zijn kudde zoekt? Nou, als David deze belijdenis heeft uitgesproken, dan gaat hij dat beeld ook verder inkleuren. Een herder, wat doet hij dagelijks met zijn schapen? Nou, misschien heb jij op de hei wel eens een herder bezig gezien. In Drenthe of op de Veluwe, dat is nog de plek, hè, waar je een herder met zijn kudde kunt tegenkomen. Dat ziet er allemaal heel vreedzaam uit, heel lieflijk. Misschien zelfs wel zo vreedzaam en lieflijk dat je bij jezelf denkt, nou, dat zou ik ook wel willen. Heel de dag met zo'n kudde een beetje over de heide dwalen. Het lijkt me best een mooi baantje. Nou, zal een herder in Nederland je misschien ook al wel kunnen vertellen dat er aan zijn werk minder mooie kanten zitten. Maar nog belangrijker is het om te bedenken dat het werk van een herder in Israël er vergeleken daarmee toch heel anders uitziet. We lezen in vers 2 over grazige weiden. Nou, als je dat hoort, dan denk je misschien aan die mooie groene weilanden die we hier in Nederland kennen. Maar zo ziet Israël er niet uit. In Israël moet zijn herder zijn werk vaak doen in onherbergzaam gebied. Met heuvels, met rotsen, waardoor de felle zon het dor en doods kan zijn. Een beetje verdord gras en dat is het dan. En wat moet zo'n herder dan doen met zijn schapen? Ja, die zal op zoek moeten naar die plekjes waar nog wel gras voor de schapen te vinden is. Daar zal hij al zijn kennis en ervaring als herder voor nodig hebben. Soms moeten daarvoor ook hele afstanden worden afgelegd. Maar een goede herder weet die plekjes te vinden. Hij weet zijn schapen uiteindelijk te brengen bij de grazige weide. Daar kunnen ze eten, vervolgens rustig gaan liggen. Een herder, hij weet waar zijn schapen moeten zijn. Naast eten hebben die schapen natuurlijk ook drinken nodig. Water, slootjes, kanalen, rivieren, die heb je hier in Nederland in overvloed. Maar ook dat is in Israël anders. In de droge tijd staan veel beekjes leeg. En trouwens, een snel stromende beek, daar moet je als schaap ook nog mee oppassen. Je zult maar meegesleurd worden en verdrinken. Maar de herder weet wat zijn schapen nodig hebben. Hij leidt ze aan zeer stille water. Daar kunnen de schapen drinken, nieuwe krachten opdoen. Daar wordt hun ziel verkwikt. Zo'n herder, dat is de Heer. Deze plekken, dat is waar hij zijn schapen brengt. Met hem als herder, zegt David daarom, zal mij dus niets ontbreken. Dat is dus niet hetzelfde als de Heere geeft mij alles wat ik wil. Want dat doet een herder bij een schaap ook niet. Een herder geeft aan een schaap niet alles wat dat schaap wil. Maar een herder geeft alles waarvan hij zelf weet dat het goed is voor zijn schaap. Zo doet de Heer het ook. Hij geeft aan zijn schapen, aan zijn volk, want dat zijn zijn schapen. Schapen van zijn kudde. Hij geeft aan die schapen wat ze nodig hebben. Wat goed voor ze is. Wat is dan goed voor die schapen? Wat moet Gods volk dan van deze goede herder ontvangen? Nou, in het beeld van Psalm 23 allereerst voedsel voor de ziel. Je zou kunnen zeggen, die grazige weide, dat is nu voor een schaap. Wat de Bijbel is voor een kind van God. Daar laat de Heere je telkens nieuw voedsel in vinden. En hoeveel je er ook in graast, het gras raakt er nooit op. Telkens weer blijkt dat woord van de Heere nieuw voedsel voor je ziel te hebben. En laten we die stille wateren dan maar vergelijken met hoe de Heere zijn Heilige Geest geeft. Dorstige zielen ontvangen de levendmakende geest, waardoor telkens weer hun ziel wordt verkweekt. Nou, ze hebben wel eens dorst. Die schapen van de Heere, ze voelen zich wel eens dor en droog. Maar als het recht op aankomt, brengt hun goede herder hen toch telkens weer op tijd bij die stille wateren waar hun zielen gelaafd en verkwikt worden. De zorg voor de ziel. Dat is het eerste. Het belangrijkste. Maar het is niet het enige. De Heere zorgt ook voor het lichaam. Ook alles wat zijn schapen nodig hebben aan kleding en voedsel en onderdak en gezondheid. Ook dat krijgen ze van deze herder. En dus kan David zeggen, mij ontbreekt niets. Want als je alles krijgt wat de Heere nodig acht, dan heb je toch alles. Of is het toch moeilijk om dat zo ronduit, zo royaal te zeggen? Dat is niet vreemd. Een mens heeft tenslotte ook zo zijn eigen ideeën over wat hij of zij nodig heeft. Kan op een hele oppervlakkige manier. Ja, ik zou dit wel willen en ja, ik zou dat wel willen. Maar dat kan ook gaan om zaken die heel serieus wegen, die heel zwaar tellen. Dat kan gaan om zaken als voedsel, gezondheid, zaken als relaties, zaken van leven en dood zelfs. Want wat als ik aan de andere kant van de wereld leef en de Heere lief heb en tegelijk te weinig te eten heb, kan ik dan echt zeggen dat mij het aan niks ontbreekt? En wat als ik aan deze kant van de wereld leef, maar ernstig ziek ben? Dan kan ik toch zeggen dat gezondheid iets is wat ik werkelijk nodig heb. Als ik zorgen heb over de gezondheid van mensen in mijn gezin of familie of vriendenkring, kan ik dan echt zeggen, mij zal niets ontbreken? Of als ik alleen door het leven ga en ik lijd daaronder. Of mijn relatie gaat uit terwijl ik die ander eigenlijk niet missen kan. Of in mijn relatie gaat het niet goed. Of mijn huwelijk kwam tot een einde door het sterven van de persoon die ik lief heb. Dan is het nogal wat om te belijden. De Heere is mijn herder. En hij weet het beste wat goed voor mij is. Dat is ook zo. Onder zulke omstandigheden kan die belijdenis, de Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken, best wel heel groot zijn. Hoe moet ik het onder die omstandigheden ooit zeggen? Ja, dat kan dan alleen als je van heel dichtbij weet wie de herder precies is. Het is de Heer, zegt David. Hij is mijn herder. De Heere, je ziet in je Bijbel staan dat het met 5 hoofdletters is geschreven. Dat is de verbondsnaam van de Heere. Ik zal zijn die ik zijn zal. Het is de naam waarmee de Heere duidelijk maakt dat hij de God is die er altijd is voor zijn volk. De Heere, hij is erbij. Altijd, overal. Die God, zegt David. Dat is mijn herder. En daarom dat David daarbij zeggen kan, mij zal dus niets ontbreken. Want ik heb de Heere immers. De Heere die er altijd bij is. dan heb ik dus werkelijk alles. Want ik heb hem. Ook als ik in mijn leven dingen missen moet die ik naar mijn eigen beleving helemaal niet missen kan. En nog duidelijker zien we dat als we in het Nieuwe Testament de Heere Jezus horen zeggen: ik ben de goede herder. En vervolgens, de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Dat een herder dat doet, dat weet David eeuwen daarvoor ook maar al te goed. Heeft hij het zelf niet op een gegeven moment gezegd tegen koning Saul? Als een leeuw of een beer een schaap van de kudde probeerde te pakken, nou, dan ging ik erachteraan en dan ging ik het gevecht met die wilde beesten aan. Een gevecht met een leeuw, een gevecht met een beer. Nou, dan weet jij ook wel, dat doe je niet zonder gevaar. Dat doe je niet zonder risico. Dat kan een herder zijn leven kosten. Maar David deed het. Want een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Dat is wat de Heere Jezus nog veel heerlijker heeft gedaan. Zijn leven geven voor de schapen. Om zijn schapen, zijn dwaalzieke schapen. Denk maar aan wat we gezongen hebben met Psalm 119. Om zijn dwaalzieke schapen te redden gaf hij zijn leven. Stierf hij aan het kruis. Betaalde hij met zijn eigen bloed de prijs van de zondeschuld van zijn volk. Zo'n herder is de Heere Jezus. Hij gaf zijn leven. Zo'n herder is God de Vader. Hij gaf zijn zoon. Als dat is wat de Heere als herder geeft, dan mag je toch wel zeggen: mij zal niets ontbreken. O zeker. Dan kun je, als het om je gezondheid gaat, grote zorgen hebben. O zeker. Dan kun je, als het om je relatie of het missen daarvan veel gaat, veel verdriet ervaren. O zeker. Dan kun je hier vanmorgen zitten met de pijn in je hart. Vanwege die geliefde die niet meer leeft. O zeker. Dan kun je in de afgelopen week met ontsteltenis hebben gezien dat er in Nunspeet geen begaanbare weg voor ons kerkverband meer gewezen kon worden. En dan toch vanmorgen zeg: de Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Beleid u de Heere zo. Herder, dat is hij. Zo laat hij zich kennen op zoveel plaatsen in de Bijbel. Alleen dat op psalmen die we vanmorgen zingen getuigen ervan. Herder is hij. Maar beleid u hem ook zo. Is hij uw herder? Vertrouwt u zichzelf aan hem toe? Geef jij je leven aan hem uit handen? Uw trouwe zorg, Heer. Dat is waar ik het van verwacht. Dat is waar ik mezelf aan overgeef. Ja, Heere, u bent mijn herder. Mij zal niets ontbreken. De herder die zo zorgt. Dat is dan ook de herder die mij in alles leidt. Het tweede punt van de preek. Hij zorgt als eerste en nu als tweede, hij leidt. De herder, hij zorgt voor zijn schapen. En als herder leidt hij ook zijn schapen. Zit eigenlijk al in dat woordje zorg, hè? Om bij die grazige weiden en bij die stille wateren te komen, moet de herder zijn schapen immers voorgaan. Zo alleen komen de schapen daar. Maar in vers 3 wordt er over dat lijden zelf nog iets bijzonders gezegd. De herder, hij leidt zijn schapen, staat daar, in het spoor der gerechtigheid. Spoor van de gerechtigheid. Sporen van het recht.
rechte spoor. Bij sporen moet je denken aan kleine paadjes die in de wildernis spontaan ontstaan, zogenaamde wildpaadjes. De Heere leidt zijn schapen in de rechte sporen. Dat is dan niet in de zin van dat zijn sporen, dat zijn van die wildpaadjes die recht toe recht aan zijn. Nee, het gaat hier om rechte sporen, in die zin de juiste sporen. Die sporen die jou bij het juiste doel brengen. Dat hoeven zeker niet per se de rechte weggetjes te zijn. Integendeel, dat kunnen juist van die hele kronkelige paadjes zijn. Maar de herder weet ze te vinden. En de herder gaat daarop zijn schapen voor. Omdat hij weet, zo komen we op de plek waar we moeten zijn. Ik denk dat jij dat ook wel weet. Als je in het bos onverhard paadje probeert te volgen. Misschien wel met van die kleurige paaltjes aangegeven en dat je op een gegeven moment denkt, heb ik nou niet een paaltje gemist? En dat je dan vervolgens denkt, ja, loop ik nou nog op het pad of lijkt dit eigenlijk alleen maar een paadje te zijn? Volg ik hier misschien een paadje waar een paar wilde dieren voor me gelopen hebben in plaats van het pad dat ik eigenlijk volgen moest? Zo gaat dat in het wild. Zeker in Israël, allemaal dierensporen, allemaal dierenpaadjes. Welke moet ik nou hebben? Maar de herder weet de juiste sporen te vinden, de juiste paadjes. Die sporen die hem en de kudde brengen op de plaats waar ze moeten zijn. En dat die rechte sporen nu het spoor der gerechtigheid worden genoemd, dat laat zien wat die rechte sporen voor Gods kinderen betekenen. Zonder herder gaat een schaap dwalen op verkeerde paden. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, zegt Psalm 119. Zo geldt dat voor alle mensen. Ze dwalen maar wat op de sporen en paadjes van deze wereld. Ze kiezen maar een paadje wat hen zelf goed uitkomt. Maar met die paadjes komen ze niet uit waar ze uit moeten komen. Al die verkeerde paadjes, al die sporen en paadjes van de zonde, van de ongerechtigheid, die brengen in het verderf. Die brengen bij de eeuwige ondergang. Maar de Heere brengt zijn kudde op het juiste pad. Haalt ze van al die dwaalsporen af. Leert hen als herder de juiste paden te bewandelen. Het spoor der gerechtigheid. Het spoor van Gods geboden. Het pad van de dienst aan de Heer. Deze herder laat zijn kudde lopen op het juiste spoor. En hij doet dat om zijns naams wil. Zijn naam is immers Heere. Ik zal zijn die ik zijn zal. Met die naam belooft de Heere altijd bij zijn kudde te zijn. Dus kan hij het niet laten gebeuren dat ze op die dwaalsporen zouden komen. En alsnog verloren zouden gaan. Dat zou tekort doen aan die prachtige naam die deze herder draagt. De Heer. Omwille van zijn naam zal hij zijn kudde leiden. Op het spoor der gerechtigheid. Nou zeg je, dat is mooi dan. Met de Heere als herder loop je altijd op de rechte spoor. Klinkt toch alsof je met deze herder altijd over de mooie paadjes gaat. Wat wil een schaap nog meer? Ach. U weet toch wel anders. U die kort geleden bij het open graf stond. Open graf van een geliefde. En jij die de komende week weer naar het ziekenhuis moet. Voor de volgende behandeling. Of het volgende gesprek bij een therapeut. Omdat het psychisch allemaal zo moeilijk ligt. En dat terwijl je de Heere lief hebt. Terwijl je hem als herder wilt volgen. En dan toch dat open graf. Toch dat ziekenhuis. Ja, maar daar weet David van.
We zagen immers al, het spoor der gerechtigheid betekent niet dat je achter deze herder altijd de mooie rechte paden zult bewandelen. Het betekent dat je met deze herder de juiste paden zult bewandelen. De paden die uitkomen bij het juiste doel. Daarmee zijn die paden zelf nog lang niet altijd makkelijk. Die paden achter de herder aan kunnen heel smal zijn. Kunnen vreselijk kronkelen. Sterker nog, als je achter deze herder aangaat, dan gaat die weg zelfs nogal eens door een dal der schaduw des doods. Stel je het maar eens voor. De herder weet. Aan de andere kant van die berg, daar is voor mijn schapen nog een mooi stukje gras te vinden. En daar is ook een kabbelende beek waar ze fijn kunnen drinken. Ik weet precies het paadje dat je volgen moet om daar te komen. En dus al die schapen lopen zo achter de herder aan. Maar, oh kijk eens. Om aan de andere kant van die berg te komen, moet je daar door die hele smalle kloof. Een erg donker dal. Het gaat hier heel smal naar beneden toe. Het is er donker en boven zie je die rotspunten dreigend boven je hangen. Zonlicht komt er niet eens doorheen. En je weet, in zo'n donkere kloof, daar zitten vaak ook de wilde dieren. En misschien ook nog wel rovers. Die best zo'n schaap zouden willen slachten en opeten. Moet het nou echt door dat donkere dal heen? Die schapen, die willen dat helemaal niet. En ze begrijpen ook niet waarom dat nou zou moeten. Daar zijn ze schapen voor. Weten wij veel dat juist aan de andere kant van die kloof het gras en het water te vinden is dat we nodig hebben. Die schapen willen niet, maar die herder, hij weet het wel. Hij gaat voorop. En dan? Dan volgen de schapen. Hoe donker het daar in die kloof ook is. Misschien zelfs op een gegeven moment wel zo donker dat ze de herder niet eens meer kunnen zien. Maar tik, tik, tik. Wat is dat? Dat is de staf van de herder. De staf die bij elke stap die de herder zet op die rotsbodem tikt. Zelfs als ze de herder niet eens meer zien, ze horen hem wel. Hij is erbij. Met zijn staf. Die tikkende staf. Die staf waarmee hij de schapen wijdt. Waarmee hij de schapen een beetje bijstuurt als ze de verkeerde kant dreigen op te gaan. En tegelijk, wat hangt daar aan zijn middel? Zijn stok. Zeg maar een knots. Die is niet voor de schapen. Die is voor de wilde dieren. Of eventueel voor de rovers. Iedereen die de schapen kwaad wil doen, krijgt met die stok te maken. De staf die de schapen leidt. De stok die de vijanden en de wilde dieren op afstand houdt. Wat is dat voor die schapen een heerlijke gedachte. Juist in dat donkere dal. Daarmee zal de herder voor ons zorgen. Daarmee zal de herder ons beschermen. Wat kunnen die dalen donker zijn? Het leven gaat soms door hele donkere dalen heen. Dalen van ziekte. Van zorg. Spanningen. En soms zelfs van de dood. Wat kan het er donker zijn? Wat kan de duisternis je benauwen? Eerlijk is eerlijk. Vaak genoeg begrijp je niet waarom de herder je nu juist door dat dal heen leidt. Had dat nou niet anders gekund? Nee, vaak genoeg begrijpen we dat niet. Laten we het op die momenten toch maar in alle eenvoud tegen elkaar blijven zeggen. Wij zijn schapen. Als het van onszelf afhangt, dwalen we maar een eind rond. Hij is de herder. Hij laat zijn schapen niet dwalen. Hij brengt ze op de rechte spoor. op de paden die leiden naar het juiste doel. En als dat dan door die donkere dalen heen gaat, ook dan heeft de herder de bedoeling daarvan voor ogen. Al snappen wij er niks van. Al vragen wij onszelf af waarom het nodig is. De herder, hij weet wat hij doet. En hij is er altijd zelf bij. Mocht u dat nou niet merken. Die keer dat u bij het open graf stond. Bij het sterfbed. Oh, wat kan donker zijn. Dat dal van de schaduw van de dood. Maar de Heere was erbij. Misschien was hij overmand als dat u was door de zorgen. Overmand als dat jij was door de emoties. Misschien was hij niet eens te zien. Maar het tikken van zijn staf was te horen. Zijn woord klonk, zijn evangeliewoord. Het bewijs van zijn nabijheid. En weet u wat het is? Die dalen van de schaduw van de dood. Die zijn nooit de eindbestemmingen. De herder brengt zijn schapen daar wel eens in. Maar nooit met de bedoeling om ze daar te laten. Hij brengt ze door die dalen heen. Met de bedoeling dus om ze er aan de andere kant weer uit te laten gaan. Die andere kant, daar waar de grazige weiden hen wachten. Nieuwe stille water. Daar mag jij toch over meepraten? Weet je nog hoe moeilijk het was toen, een paar jaar geleden? Een paar maanden geleden misschien. Je zag er niet meer overheen. Verstikkend was het. Een dal vol duisternis. Maar je greep je vast aan die herder. Je greep je vast aan de Heer. En daarmee was dat duistere dal niet opeens verdwenen. Oh nee, was het maar zo. Maar nu, zoveel tijd later, nu mag je het zien. De Heer heeft mij in dat donkere dal niet gelaten. Hij heeft mij er doorheen geleid. Mij nieuwe grazige weiden, nieuwe stille wateren gegeven. Mijn donkere dal duurt anders al heel lang. Is dat zo? Ja, dat kan. Sommige donkere dalen zijn inderdaad heel diep. Heel donker. Heel lang. Zo lang zelfs dat je hier in dit aardse leven het einde er misschien niet meer van zien zult. Zo eerlijk moeten we maar zijn. Maar de troost waar David over spreekt, die troost zit hem ook niet als eerste in het bereiken van het eind van dat dal. Die troost zit hem allereerst, hoe zegt hij dat ook alweer? Die troost zit hem allereerst in het feit dat in dat dal de stok en de staf van de Heere erbij zijn. Met andere woorden, ook dat dal dat de rest van je leven duren zal, is een dal waarin de zorg van Gods staf er voor je is. En de bescherming van zijn stok. Dat is troost. De herder is erbij. De Heer. Ik zal zijn die ik zijn zal. En zelfs waar dat donkere dal eindigt in het sterven. Zelfs daar zal het dal toch blijken niet eindeloos te zijn. Want het sterven is het einde niet. Niet voor de schapen van deze herder. Integendeel, voor hen is het sterven het laatste donkere dal waar ze doorheen moeten. Om dan uit te komen. Grazige weiden van eeuwige rust. Bij stille wateren waar ze tot in eeuwigheid gelaafd zullen worden. Zo laat deze herder zich toch telkens weer kennen. Maar de dalen van de schaduw van de dood, hun angst aanjagende duisternis verspreiden. Daar doet hij door de verkondiging van zijn evangelie toch het licht aan het einde van die dalen telkens weer schitter. De Heere is mijn herder, zegt David. Zegt u dat ook? Gelooft u dat? Beleidt u dat? Ik zou er nog bij kunnen zeggen. Wilt u dat? Het betekent namelijk. Vanaf nu achter hem aangaan. Niet langer die zelfgekozen paadjes. Niet langer het spoor van de ongerechtigheid. Niet langer leven zoals je zelf wilt. Achter hem aan. Heel je leven gericht op hem. Zoals een schaap dat met een herder doet. Geloof me. Dan ben je echt het beste af. Zonder herder kun je heerlijk je eigen gang gaan. Met al je eigen sporen en al je eigen wegen. Maar ze eindigen allemaal in de ondergang. Zonder God geen toekomst. Zonder herder geen leven. En als je dan zonder deze herder in dat dal van de schaduw van de dood terechtkomt. En daar kom je eens terecht. Dan mis je in dat dal de troost van zijn stok en staf. En dan kom je er ook aan de andere kant niet uit. Dan ga je in dat donkere dal eeuwig ten onder. De Heere is mijn herder, zegt David. U hebt die herder nodig. En jij? Welke stormen er na de gebeurtenissen van de afgelopen week ook op de kudde afkomen. Het is de herder zelf die u niet missen kan. Met die herder kunt u verder. Ook u als kerkenraad. U als gemeente, wat er in de afgelopen week ook gebeurd is. Wat er verder in uw eigen leven ook speelt. De herder die zijn kudde lief heeft. Die alles voor haar over heeft. Die haar met de liefde van zijn hart verzorgt en leidt. Je kunt verder met de herder. Want mijn herder. Is de Heer. Amen. Laten we bidden en danken. Heere, herder van uw volk. Wij roepen u aan in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus. Die zijn leven voor zijn kudde heeft gegeven. En ziende op dat offer. En ziende op uw naam, ik zal zijn die ik zijn zal. Beleiden we het met David. De Heer is mijn herder. Mij zal dus niets ontbreken. Geef Heer. Dat dat nou ook de belijdenis dat mag zijn van ons eigen hart. Werk dat door uw geest. Dat u zo mogen zien. U zo mogen beleiden. Ons zo aan u mogen vastgrijpen. Tot onze zaligheid. Ook tot onze troost. En tot eer van uw naam. Geef dat we het mogen doen, Heer. Juist daar waar we de dalen kennen. Van de schaduw des doods. Donkere dalen. Angstaanjagende dalen. Als we die dalen kennen persoonlijk. Maar nu ook als gemeente, als kerkraad. Vanwege de situatie in het kerkverband. Wat is het een donkere dal waar we doorheen gaan, Heer. Doe ons het tikken van uw staf horen. Leid ons juist nu, o goede herder. Leid ons, opdat we zullen weten hoe we nu verder hebben te gaan. Hoe we verder mogen gaan. Achter u de Heere aan. Wijs ons het rechte spoor. Heere, we bidden om uw zegen. Over het verdere van deze zondag. Breng ons ook vanavond in gezondheid en getrouwheid weer samen. En laat heel deze zondag mogen getekend worden. Door de dienst aan u. En dat we zo rust mogen ontvangen voor ziel en lichaam. Op de dag die u daarvoor gegeven hebt. Vergeef ons al onze zonden. En hoor ons. O trouwe herder. Uit genade alleen. Amen. Zingen we tot slot Psalm 68. Van deze psalm, het vijfde vers, psalm 68, vers 5. Ontvang met een biddend hart de zegen van de drie enige God die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.